In deze aflevering hebben we het over een onderwerp wat we een derde van ons leven doen, slapen. Samen met slaapexpert Floris Wouterson. Waarom is slapen zo belangrijk? Dat hoor je in deze aflevering.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En na deze aflevering hebben we allebei uitgekeken.
Nou, dat kan ik wel zeggen, ja.
Dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Het is ook heel vaak zo, maar er zijn een paar van die onderwerpen die jij en ik echt heel interessant vinden.
Ja.
En dit is er één van.
Zeker, ja.
Een slaapverwekkend onderwerp.
Ja, ja. Ja, ik moet op tijd slapen, denk ik, vanavond als ik dit hoor, als ik dit ga horen.
Slaap jij goed?
Ja, over het algemeen wel. Ik heb hetgene waar ik het meest last van heb, dat is mijn zoontje van 2, die me slaap onderbreekt.
Dat kun je oplossen, hè?
Ja, ja, hij heeft dan een plekje in de schuur inderdaad, daar hoor ik hem niet.
Oh, heerlijk. Nee, maar even los van externe factoren, zoals kinderen die op een bepaalde leeftijd je rust danig kunnen verstoren. Kan jij, als de shit in je leven is, slaap je dan makkelijk of heb je moeite om in slaap te komen?
Nou, als het echt gewoon hoog zit, dan merk ik inderdaad dat ik niet kan slapen en dat ik eerst de puzzel in mijn hoofd wil leggen.
Ja.
Of dat je 's nachts wakker wordt en dat je dan ineens allemaal van die heldere momenten hebt die je eigenlijk eventjes moet opschrijven.
Ja.
Ik heb ook wel eens gehad inderdaad, dan werd ik om 5 uur wakker en dan ineens had ik allerlei, dan had ik de oplossing voor allerlei dingen die dan op dat moment speelden.
En wat doe je dan? Heb je een pen en papier op je nachtkastje liggen? Een potlood en een dingetje of zo?
Nee, ik pak dan gewoon mijn telefoon.
Ja, dan ja.
Ik hou het gewoon in mijn telefoon. En ik heb ook wel...
Dus je telefoon ligt op je nachtkastje?
Ja.
Oh, dat wordt interessant. Moeten we ook even vragen aan Floris, wat hij daarvan vindt.
Ja, dat is toch... Ja,
ligt hij ook op mijn nachtkastje.
Ik zet hem wel altijd op flight modus.
Oh ja?
Ja. Ja, omdat die straling, daarvan weet ik wel dat niet zo goed is.
Nee.
Dan heb je nog steeds wifi natuurlijk. Ik heb ook 2 wifi-versterkers in huis staan die ook heel veel straling hebben. Dus daar zal die ook wel wat van vinden.
Ja, wifi is sowieso slecht voor je lijf, hè?
Natuurlijk ook nog babyphones, die hebben ook zo'n straling wat niet goed is.
Mm.
Maar ja, ik kan niet alles.
Nee. Oké, maar je schrijft het op.
Ik schrijf het op, ja.
En hoe laat ga jij normaal naar bed?
Oeh, dat verschilt wel erg. Ik merk wel dat met mijn... Het is nu het voorjaar begint. Dus ik begin weer een beetje last van hooikoorts te krijgen. Nadat ik van het weekend last van. En toen was ik heel moe. Dus toen ging ik gewoon om 9:30 naar bed op zaterdagavond.
Mm.
Dat was echt wel heel triest. Nee.
Je hebt echt geen leven.
Nee. Nou, ik moet wel zeggen dat eerder had ik altijd het idee van... Ja, als je volwassen bent, dan ga je... Weet ik veel, ergens tussen 10:30 en 11:00 slapen, zeg maar. Want dat deden mijn ouders ook. Maar ik merk ondertussen wel dat ik vaker ga slapen als ik moe ben. En dat is ook wel eens gewoon om 9:30.
Ja, nou lekker toch? Ik doe het ook hoor. Ik ben gisteravond om 9:15 naar bed gegaan.
Ja, heerlijk toch? Ja,
fantastisch.
Ja.
Dan kan ik lekker nog even wat lezen.
Ja, precies.
Ik word dan wel meestal nog even wakker met een boek op mijn neus.
Oh ja? Oh, ja. Nee, dat, nee, ja,
ik val echt in slaap. Maar nee, ik heb de zegen dat ik als ik me kussen raak, slaap ik.
Ja?
Ja, ja.
Ja, heb ik over het algemeen ook wel. Ik heb niet zoveel slaapproblemen. Ik hoor wel van anderen die dan denken van ja, die liggen dan wakker of die zijn vroeg wakker. Allemaal geen last van.
Nee. Nou, leuk man. We gaan het hebben met Floris, hè, slaapexpert over slapen. Wat ik wel interessant vond, dat zei jij, dat heb ik ook in de teaser van deze podcast gebruikt. Dat doen we 1/3 van de tijd.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een waanzinnig belangrijk onderdeel.
Ja, zeker.
En wat ik echt heel gaaf vind van dit verhaal. Kijk, we hadden iemand kunnen uitnodigen over slaap. Maar we hebben in mijn opinie de slaapexpert uitgenodigd. En dat is Floris. En waarom zeg ik dat? Omdat hij het koppelt aan performance.
Ja, dat is echt wel een heel belangrijk verschil.
Ja, dus slapen is niet een doel op zich, maar een middel. En
juist.
Dat vind ik wel echt heel gaaf.
Ja, ja en... Wat ik dan ook interessant vind, je hebt wel wat motivational video's uit Amerika. En die zeggen dan van ja, 8 uur slapen, dat is gewoon zonde van je tijd. Je moet gewoon 6 uur slapen. Ja, maar dan heb ik slaaptekort. Nee, je hebt geen slaaptekort. Je hebt gewoon minder slaap nodig. En dat.
Klopt. En van die high performers die dan voorbeelden aanhalen uit de geschiedenis van mensen die maar 3 uur sliepen.
Ja, ja. Ja, Churchill had daar geloof ik ook last van. Maar die had iets van slapeloosheid. Dus die sliep 2 tot 3 uur per nacht en had hij voldoende.
Nou, ja, 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 dat me, schijnt hè?
Ja.
En Napoleon?
Lijkt me wel relaxed als je zo'n lange dag hebt.
Ja, ik weet het niet hoor.
Maar ja, dat zal vast ook dat zal niet alleen maar voordelen zijn, denk ik.
Nou ja, in de ogen van de meeste mensen ga ik achterlijk vroeg op. Maar ik ga ook echt heel vroeg naar bed.
Ja.
En ik heb dat mijn hele leven al gehad.
Ja, word jij vanzelf wakker ook?
Ja, ja, ik zet nooit een wekker.
Nee?
Nee, de enige keer dat ik een wekker zet in mijn leven... zijn op momenten dat ik zo vroeg uit mijn bed moet... voor een belangrijke afspraak. Bijvoorbeeld voor het halen van een vliegtuig. Of voor een private workshop aan de andere kant van het land. Want ik vertik het om in een hotel te gaan slapen de nacht ervoor.
Ja.
Ik wil bij mijn gezin zijn. Vind ik veel gezelliger en leuker.
Ja.
Dus dan wil ik... Dat zijn de enige uitzonderingen die ik maak. Stel dat ik jou moet ophalen op Schiphol op een bepaald tijd... of weg moet brengen en het is om 4 uur 's nachts. Dan zet ik wel een wekker. Want dan wil ik gewoon zeker weten dat ik me niet verslaap.
Ja.
Maar eigenlijk heb ik dat niet nodig. Want ik ben altijd rond die tijd al wakker.
Ja.
Ik word tussen 4, zonder wekker, tussen 4. En dit klinkt heel raar, hè, maar ik heb het heel lang, ik hou het bij. Hè? Tussen 4 en 4:35 word ik wakker.
Echt waar?
Ja, serieus. Wow. Altijd.
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 Zo.
Het maakt ook niet uit. Ook als ik bijvoorbeeld de avond ervoor met vrienden in de kroeg heb gezeten. Of echt thuis een borrel heb gehad met vrienden of bij vrienden. Maakt echt niets uit. Ik ben gewoon wakker.
Maar ben jij dan echt het typische voorbeeld van een ochtendmens?
Ja. Want en niet van een avondmens. Hè? Ik ben om 7 uur zou ik al willen slapen eigenlijk.
Ja, ja.
Dat doe ik niet, want dan ben ik nog eerder wakker.
Ja.
Maar tussen 9 en 10 ga ik slapen. Meestal meer richting de 9 dan richting de 10.
Ja, ja, een vriend van mij heeft dat ook. Dat is ook echt een ochtendmens. Die staat inderdaad om 6 uur 's ochtends aan, maar die gaat ook op tijd slapen.
Ja. Ik wil dat niet missen. Ik vind het mooiste moment van de dag dat je niet gebeld wordt. Dat je niet gemaild kan worden. En dat je dan thuis bent, want iedereen nog slaapt. En dan gewoon je ochtend kan beginnen.
Ja, je ochtendritueel.
Ja, mijn ochtendritueel is echt het verschil in de dag.
Ja.
Als ik dat niet heb, nou, dan mis ik echt iets.
Ja.
Dus zo. Maar jij bent... Vind je jezelf een ochtendmens of een avondmens?
Nou, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vind het heerlijk om vroeg op te staan en dan inderdaad ook mijn ding te doen. Maar ik kan ook prima tot 7:15 in bed liggen en 's avonds nog lekker aan de slag.
Ja.
Ik heb niet echt een voorkeur. Het hangt een beetje van. Ik pas me een beetje aan in hoe de situatie dan het beste past.
Ja. Interessant, hè?
Ja.
Waar ik vooral benieuwd naar ben, en dan gaan we maar introduceren. Is wat slaap nou precies doet voor je? Hoe belangrijk is het om heel goed te slapen? En hoe zorg je ervoor dat je heel goed gaat slapen als je dat niet doet?
Ja.
Want wij zijn niet de regel.
Nee, zeker niet. Nee.
Het aantal mensen wat ik ken wat echt slaapproblemen heeft, best veel hoor.
Ik zou er doodmoe van worden.
Ik vind het ook altijd slaapverwekkend om naar te luisteren. Alright.
Ja.
Voordat we nog meer flauwe rappen gaan maken, laten we Floris gaan introduceren.
Yes.
Floris Wouterson is de eerste slaapperformance coach van Europa. Hij heeft meer dan 17 jaar ervaring en duizenden mensen geholpen aan die diepe, herstellende nachtrust. Hij is auteur van de bestseller Superslapen, welke inmiddels ook is verschenen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Floris zal het met name hebben over performance. Hoe kun jij als ondernemer je performance verbeteren door een goede nachtrust? Hier is Floris Wouterson. Floris, welkom in de podcaststudio van Storyband. Fijn dat je er bent.
Nou, dankjewel.
Je hebt een boek geschreven, onder andere Super Slapen.
Ja.
Heerlijke titel. Met als ondertitel praktische lifestyle principes voor je beste nachtrust ooit. En nou, je bent dus slaap performance coach, zoals je dat noemt.
Ja.
Wat doet zo'n coach precies?
Nou ja, goed, het is een samentrekking uit slapen en performen. En ik heb de titel zelf bedacht. Dus ik ben ook de enige in Europa, want ik ben degene die hem bedacht heeft. En ik vind dat het heel erg nauw met elkaar verbonden is. En het gaat er niet om dat je moet presteren bij het slapen. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar als je goed slaapt, kun je veel beter presteren. Dus wat doet zo'n coach nou precies? Zo'n coach helpt mensen om uiteindelijk door slaap en herstel veel beter te presteren. En meer uit dag te halen dan ja, je zou kunnen als je niet goed slaapt of niet voldoende slaapt. En op dat punt is het heel leuk om te weten dat bijvoorbeeld sporters aan mijn lippen hangen. Want die weten als ik dit ga toepassen, dan ben ik net 1 seconde sneller dan mijn buurman. Sta ik op het podium en heb ik die mooie gouden plak. Maar ondernemers moet ik vaak overtuigen dat slaap belangrijk is.
Ja, ik sprak 2 weken geleden met een ondernemer. Die zei tegen me, ik vind slaap nog steeds. Dan ga ik naar bed en dan zeg ik tegen mijn vrouw, wat zonde dat we weer moeten gaan slapen.
Ja.
En is dat wat je bedoelt met ondernemers? Hoor
ja,
je dat vaker?
Dat is wat je vaker hoort. Maar het was natuurlijk ook een tijdje echt chic om te zeggen, ik slaap niet of ik slaap maar 5 uur of dat soort dingen allemaal meer. Maar mensen weten eigenlijk over het algemeen helemaal niet wat voor impact dat heeft, zeg maar, op je gezondheid en op je performance en op je focus en concentratie. Korte termijn, maar vooral langer termijn. En het wordt gewoon overruled. En dat is wat ik vooral bedoel. Maar wat ze, vind ik, vaak vergeten is dat slaap is zo belangrijk. Het is belangrijker dan wat mij betreft eten en bewegen samen. Want je hongerhormonen worden tijdens de slaap gereguleerd. Dus als je niet goed slaapt, dan kun je diëten wat je wil, maar het helpt toch niet. Want je lichaam zegt gewoon heel iets anders. Mensen die te weinig slapen overigens eten gemiddeld per dag 600 calorieën meer dan mensen die voldoende slapen. Dus dat is best wel veel. En als je 1 uur minder slaapt dan je zou nodig hebben, dan is de kans op een blessure, schuin-streep sportblessure, 40% groter dan dat je voldoende slaapt. En dat komt door een verminderde eiwitsynthese. Nou, ondernemen en ondernemerschap is een mental game. Dat is in mijn beleving echt heel erg onderscheidend voor ondernemerschap. Maar ondernemers onderschatten gewoon hoe belangrijk de rol van slaap is, in dit geval, om die mental game op het hoogste niveau te spelen. En neem een Jeff Bezos, dat is nou niet mijn grote voorbeeld, maar die man neemt zijn slaap serieus. Bill Gates neemt zijn slaap serieus. Dat zijn niet de eerste, de beste. Die zijn slaap overigens niet serieus neemt, dat is Elon Musk. Die slaapt maar 3-4 uur. Je ziet het ook een beetje aan hoe hij zich gedraagt. Een beetje schizofreenachtig figuur, vind ik het wat dat gaat. Maar als ondernemer is het gewoon heel erg belangrijk dat je je herstel en je slaap serieus neemt.
Als we even kijken naar, voordat we kijken naar wat slaap, waarom het belangrijker is dan eten en bewegen.
Ja.
Eerst even naar het probleem.
Mm-hmm.
Hoe groot is het slaapprobleem? Nederland, België, misschien ook even benchmarken met internationaal. Daar weet je misschien ook wat van. Maar hoe groot is het slaapprobleem?
Eigenlijk? Nou goed, het is een beetje afhankelijk van naar welke statistieken je kijkt. Stel dat we even die nemen van het Trimpels Instituut. Die hebben recent een onderzoek gedaan in Nederland onder, zeg maar, hoe tevreden de Nederlander is over zijn slaapkwaliteit. Wat denk je dat het percentage was van de Nederlanders die daar niet tevreden over is, schuimende streep, daarover klaagt?
Nou, ik denk ver boven de helft van Nederland.
63%.
Echt waar?
Ja, 63% klaagt erover, maar nu komt het. Ze ondernemen niks. Do you get it? In hetzelfde onderzoek komt dat naar voren.
Ze ondernemen niks om er iets aan te doen?
Juist, precies. Dus dat wil zeggen, ik klaag erover. Want daar zijn we natuurlijk heel erg goed in Nederland. Klagen. Dat is 1. Maar 2 is het zo dat we dan vinden dat we niet goed slapen. Maar we doen er vervolgens eigenlijk heel erg weinig aan. Dat is zo'n rare paradox in het geheel die ik gewoon ook niet snap.
Nou, pillen slikken misschien.
Nou, pillen slikken gebeurt ook wel. Daar is Nederland overigens niet de kop lopen. Dat is België in Europa. Maar het is gewoon raar dat wij niet tevreden zijn over de slaapkwaliteit. We take it for granted en gewoon doorgaan. Terwijl we eigenlijk op een veel more vibrant. We kunnen ons veel beter, vitaler, lekkerder voelen als we onze slaap optimaliseren of verbeteren. Of daar wel iets aan gaan doen.
Wat zijn de gevolgen van het feit dat mensen niet goed slapen? En ja, wat is niet goed, daar gaan we het straks over hebben. Hè?
Ja.
Wat moet je doen om een goede slaap te hebben?
Ja.
Maar wat zijn de gevolgen? Je noemde net, je gaat meer eten, je valt minder snel af. Maar wat zijn de desastreuze gevolgen?
Heb je nog een uurtje? Nee hoor.
Ja, nee, maar daarmee suggereer je dat het echt wel een hele heftige impact heeft.
Ja, dus laat ik het zo zeggen. Het is het irritante tussen aanstekers of het fnuikende, is misschien beter geformuleerd, van minder of niet goede kwaliteitsvolle slaap, is dat het een soort sluipmoordenaar is. Dus het is niet iets wat je meteen aan de oppervlakte kunt zien. Natuurlijk, als jij een slechte nacht hebt gehad, omdat je een paar jonge kinderen thuis hebt, of dat je, weet ik wat, hebt liggen hoesten en poesten omdat je een beetje ziek was.
Ja.
Nou, dan weet je wel hoe je de volgende dag voelt. Je hebt een kort lontje, je hebt concentratieproblemen, je ziet tegen de dingen op.
Ja.
Je weet het ook hoe het is met een puber die te weinig slaapt. Hè. Die is ook nog irritanter dan dat hij op dat moment al is. Dus dat is heel erg herkenbaar. Maar als je naar de langetermijn gevolgen kijkt van zeg maar onvoldoende slaap. Nou, ik heb net al iets verteld over in dit geval de eiwitsynthese en mogelijkheid op blessures als zodanig. Maar kijk nou bijvoorbeeld even naar het hele simpele fenomeen. Als je te weinig slaapt bijvoorbeeld, heb je een 5 keer grotere kans om verkouden te worden.
Wauw.
Dus je hele immuunsysteem wordt voor een heel belangrijk gedeelte geregeld in de slaap. Hè? Dus dat is een hele belangrijke om te weten. Er is een hele sterke relatie tussen hart- en vaatziekten. Hè? Dus op het moment dat jij niet voldoende en kwaliteitsvol slaapt, dan is de kans dat je op termijn zeg maar problemen ontwikkelt met hart- en vaatziekten is gewoon groot. Obesitas, hè? Dus wel overgewicht is een hele belangrijke, ja. Waar ik net ook al iets over gezegd heb. Maar denk ook bijvoorbeeld aan op langer termijn het ontwikkelen van kanker. En dat klinkt misschien niet zo heel erg gezellig, maar als ik jou nu een vraag stel. Stel dat jij een nacht 5 uur slaapt. Tijdens de nacht gebeuren allerlei processen in ons lichaam en
ja.
Vooral ook in onze hersenen als zodanig. Maar er gebeurt nog iets anders en dat wil zeggen, je maakt iets aan dat heet een natural killer cell. En dat gebeurt gedurende de slaap. Als je 5 uur slaapt op een nacht, hoeveel procent minder natural killer cells maak je denk je aan dan je normaal zou hebben als je wel een nacht hebt die kwaliteitsvol is en in duur voldoende?
Nou, als 100% zeg maar totaal is wat je maximaal kan halen,
ja
zou ik hier ook weer zeggen de helft minder.
70% minder natural killer.
70%.
70% natural killer. Dus dat wil zeggen dat ook dat hele proces wat zich afspeelt zeg maar in je lichaam om afweerstoffen zeg maar op te bouwen of aan te maken, verloopt gewoon veel minder goed. Dan is het zo dat we allemaal een lymfatisch systeem hebben in ons lichaam. Dat kennen we. Dat wordt geactiveerd door beweging. Dus niet zoals onze hart het bloed rondpompt. Moet je echt bewegen om je lymfatisch systeem te activeren. Zo'n systeem hebben we ook in onze hersenen. En dat noemen ze het glymfatische systeem. En gedurende de nacht zeg maar worden onze hersenen ongeveer 40% kleiner. Hersenvloeistof neemt toe. En dan worden allerlei neurotoxische materialen uit onze hersenen gespoeld. En dat zijn vooral eiwitten. En één daarvan is beta-amyloïd. En beta-amyloïd is zeg maar een eiwit dat in onze hersenen zit en er gewoon uitgeflust moet worden. Dus het is eigenlijk een soort grote spoelbeurt. Als je te weinig slaapt, dan vindt die spoelbeurt niet goed plaats of onvoldoende plaats. En op lange termijn liggen daar linken met Alzheimer en dementie en Parkinson en dat soort dingen.
Wow.
Dus het zijn allemaal, hoe zou ik het zeggen, ook relatief recente onderzoeken. Want dit verhaal van het glymfatische systeem is pas bekend sinds 2015. Hè? Dus het is niet iets van, dat hebben ze in de jaren 70 een keer ontdekt of zo. Nee, dat is helemaal heel recent. En wat ik al zei, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Maar wat er s'nachts...
Het punt is helder.
Ja, wat er s'nachts in je lichaam gebeurt, is essentieel voor wat je overdag doet en hoe je je overdag voelt. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat alleen maar slaap daarvoor verantwoordelijk is. Natuurlijk wat je eet heeft een rol. Je beweegt heeft een rol. De lichtinvloeden, hè? Dus het eiken van je circadiaan ritme is daarbij heel erg belangrijk. Maar ook je ademhaling.
Mm.
Ja, dus er zijn natuurlijk een heleboel meer aspecten die van belang zijn.
Ja.
Of je goed of niet goed slaapt en ook hoe jij op lange termijn zeg maar je als gezond persoon ontwikkelt of niet ontwikkelt als zodanig. Dus ik wil niet zeggen dat slaap de holy grail is, maar het is wel de basis van heel heel veel dingen.
Ja. Was het niet Socrates of een van die denkers die zei laat het voedsel uw medicijn zijn?
Ja. Ja.
En je zou eigenlijk kunnen zeggen een nog goedkoper medicijn dan voedsel is onze nachtrust.
Ja, onze nachtrust. En ik denk als je er een voedingssupplement van zou maken, dan is het een miljardenbusiness.
Ja.
Maar het is gratis.
Ja, het is gratis. En dat, dat noemde je net al even, hè? We take it for granted. We slaan er geen acht op, omdat we eigenlijk niet beseffen hoe waardevol dat gratis cadeautje van de natuur is.
Ja, het wordt ook als eerste uit het raam gegooid. Hè? Jij moet nog even de deadline halen. Nou, dan slapen we een uurtje minder.
Ja.
Terwijl je eigenlijk het tegenovergestelde zou moeten doen.
Ja.
Dus op het moment dat je een uurtje meer slaapt of zorg dat je herstel hebt, ben je de dag erop weer veel productiever. En wat je normaal in een uurtje doet, als je goed uitgeslapen bent, dat kost dan misschien wel 2 of 3 uur.
100%.
Ja, dus dat,
die ervaring hebben we denk ik allemaal. Ja. Als ik 's avonds na 7 denk van ik moet toch nog eventjes die offerte eruit werken of nog even dit voorbereiden aan die presentatie, dan kan ik beter zeggen nee, ik neem nu mijn rust. Precies. En ik ga op tijd naar bed.
Ja.
En dan de volgende ochtend heb ik ook vaak, ik weet niet of dat er ook mee te maken heeft, maar vaak sta ik dan onder de douche. Hè, of ik ben aan het sporten. Of ik ben aan het, ik begin gewoon mijn dag. En opeens valt mijn gedachte in, nee, ik moet het zo doen.
Ja.
Of, ik kan dat schabloon wel even gebruiken. En, en alleen die creativiteit zorgt al voor een tijdsbesparing.
Dat is enorm. Hè? En dit fenomeen is super interessant. En slaap speelt daar ook een belangrijke rol in. Er zijn namelijk hele mooie voorbeelden terug te vinden. Bijvoorbeeld van filharmonieconcerten of orkesten. In dit geval in Berlijn, als ik het goed heb, even uit mijn hoofd. En dat zijn dan mensen die bepaalde pianostukken niet goed kunnen spelen. En elke keer maken ze de verkeerde octaaf of whatever op die piano. En dan slaapt ze de nacht over. En de dag erop heeft eigenlijk het brein vanuit de slaap dat opgelost. En kunnen ze in één keer die akkoorden wel perfect spelen.
Nieuwe verbindingen.
Ja, het is enorm interessant.
Wauw, dus eigenlijk even resume wat ik je hoor zeggen, Floris. Is dat slaap cruciaal is voor ons algehele welzijn.
Absoluut.
En als je dan kijkt naar wat, hè, want we hebben nu het probleem behoorlijk geanalyseerd. Daar heb je ook al wat uitstapjes gemaakt naar wat het ons brengt.
Ja.
Nog even over die performance.
Mm-hmm.
Want jij brengt het zo mooi in verband met ondernemers en je vergelijkt het dan met sporters. Hè, want sporters die beseffen zich misschien maar al te goed op het sportniveau. Allerhoogste niveau.
Absoluut.
Ik moet, slaap is gewoon net als dat trainen.
Ja.
Een onderdeel wat ik niet ga inleveren.
Klopt.
Als je het met geld zou vergelijken, is het misschien voor een ondernemer nog iets, is ook een mooie vergelijking dat je zegt van elke keer dat ik een uur korter slaap, is het alsof ik €1000 versnipper. Hè?
Ja, ik denk meer.
Meer nog, ja. Want het is op de lange termijn natuurlijk gewoon dan een killer.
Ja.
Maar die performance, wat kun jij voorbeelden geven? Zoals je net gaf over dat filharmonische orkest.
Ja.
Voorbeelden bij ondernemers waarvan je zegt van nou, dat spreekt misschien tot de verbeelding om nog gemotiveerder aan de slag te gaan met een goede nachtrust.
Nou goed, kijk, als je het hebt over dat fenomeen wat je nu zelf net al aanhaalt, dat je dus die verbindingen legt die eigenlijk alleen maar gelegd kunnen worden als je goed geslapen hebt. We hebben het dan eigenlijk direct over creativiteit. Hè? En Karl Lagerfeld heeft gewoon gezegd bijvoorbeeld, maar ook een Einstein en een Dalí. En zo zijn er nog een heleboel bekende personen, zeg maar, die slaap echt strategisch hebben ingezet om op de goede oplossingen en de goede ideeën te komen als zodanig.
Wow.
En dat kun je alleen maar doen door de tijd daarvoor te maken en de optimale omstandigheden ook te creëren. Hemingway ook is ook zo eentje die gewoon slaap op een hele strategische manier inzet. Stephen King is er bijvoorbeeld ook zo eentje. Hè. Dus als je een auteur bent of een creatief beroep hebt, en nogmaals wat ik zeg, hè, ondernemerschap is een mental game. Hè?
Ja, heerlijk.
Jij moet slimmer en handiger en beter je dingetje doen dan de buurman. Net als in de sport, als jij met atletiek of welke sportaard dan ook beter wil zijn, dan zul je moeten kijken welke componenten maken uiteindelijk de ideale mix.
Mm.
En wat je vaak ook nog wel ziet in de topsport als zodanig, is dat er miljoenen uitgegeven worden aan nieuwe spelers.
Yeah.
En de grootste voedingsdeskundigheid erop losgelaten wordt. En massages en weet ik wat allemaal, wat iets meer zijn. Maar als dat één ingrediënt over het hoofd gezien wordt, en het ingrediënt is slaap, dan hebben al die miljoenen heel erg weinig zin, voor zover je dat niet voldoende tijd en aandacht geeft als zodanig. En dat is naar ondernemers toe ook. Dus weet gewoon dat je creativiteit er heel erg sterk mee verbonden is. Dus dat is denk ik een belangrijk om daarin mee te nemen. En er zijn natuurlijk al heel wat voorbeelden te noemen van personen. Zoals ook een Winston Churchill. Hè, die deed ook altijd een power napje als zodanig. En je kunt jezelf ook via lucide opdrachten, zoals dat heet. Dus je kunt voor je powernap bijvoorbeeld met een probleem even een napje gaan doen. En het kan heel goed zijn dat je die 20 minuten daarna dat je wakker wordt, het antwoord hebt op die vraag.
Wauw. Ja, dat is een mooie. Dat onderbewuste brein
aan het
dat samenwerkt met het bewuste gedeelte. En dat je met dat bewuste gedeelte dat onderbewust aan
precies,
het werk zet.
Precies. En dat is een waardevolle of een super waardevolle aangelegenheid die je kunt inzetten.
Ja. Als je kijkt naar slaapperformance,
mm-hmm.
dan Wat is nou, hoe pak je dit nou aan? Want ik denk dat de gemiddelde luisteraar, als we heel eerlijk zijn met onszelf, moet toegeven. Zou handig zijn als je dat bij jezelf doet. Want hoe beoordeel je nou of je nachtrust goed is of niet goed is? Hè? Wat is het eikpunt?
Nou, het eikpunt is basaal gezien heel erg simpel. Hè? Dus dat je gewoon gedurende de dag in de regel voldoende energie hebt.
Ja.
En ik ga er even één dingetje uithalen. Die vind ik namelijk wel leuk. En dat is iets waar veel mensen denk niet of te weinig bij stilstaan. Als we kijken naar oervolkeren in Namibië bijvoorbeeld, de Hadza, die zijn heel veel onderzocht. Dat zijn nog mensen die eigenlijk weinig interactie hebben met het westerse leven. En eigenlijk nog redelijk traditioneel als de jager-verzamelaar leven.
Dat is dat reizende volk in Namibië? Is dat die stam?
Ja. Ja, dus ja, maar je hebt er meerdere. Je hebt in Botswana heb je ook nog een aantal van dat soort oerstammen. En ook in Zuid-Amerika als zodanig. Maar de Hadza is denk ik het meest onderzocht. Ook nog wel wat volker in wat noordelijker in Afrika. Maar het interessante aan dat aan deze mensen is dat ze zeg maar nog redelijk traditioneel leven. En dat wil zeggen dat ze ook heel goed naar hun slaappatronen gekeken hebben. En dan zie je dat ze in de winter ietsje langer slapen dan in de zomer, 's nachts in dit geval. En dat het zeg maar bifasische slapers zijn. Bifasische slapers, dat wil zeggen dat ze overdag een kort nepje doen. En 's nachts een langere tocht maken, zeg maar, met hun slaap. Wij hier in het Westen, vroeger natuurlijk in de zuidelijke landen hadden we een siesta als zodanig. Hier hebben we het eigenlijk allemaal gewoon maar overboord gegooid. Maar dat bifasisch slapen is gewoon best wel een hele waardevolle. Maar als we even teruggaan naar jouw vraag van slaapperformance. Als zodanig is het zo dat als je overdag niet over voldoende energie beschikt en na je lunch die bekende lunchdip hebt, dan gaan we meestal een nepje doen. Maar door ons voedingspatroon zijn dat soort nepjes op dat moment eigenlijk helemaal niet echt nodig. Want ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de postprandiale inflammation reaction. Nee. Dus de post, dus dat wil zeggen dat door dat wat je hebt gegeten, sowieso als je eet, komt een ontstekingsreactie in je lichaam tot stand. En afhankelijk van hoe stevig die ontstekingsreactie is, sucks this energy out of your body or not.
Ja.
En grosso modo hebben we eigenlijk twee organen in ons lichaam, of twee systemen in ons lichaam, die veel energie verbruiken. Welke zijn dat, denk je dan?
Het brein.
Eén en twee.
Darmen.
Het immuunsysteem, inderdaad. En nu is het zo dat die voortdurend met elkaar in conflict zijn. En nu is het zo dat welk systeem krijgt de voorrang? Dat is altijd het immuunsysteem. Waarom? Als jij iets eet en iets naar binnen komt, dan gaat het lichaam denken, oh wauw, daar kunnen allemaal bacteriën in zitten, dit, dat, bla, bla, bla. Dus bang, we zetten die verdedigingswal aan en we trekken de energie uit de hersenen. Wat gebeurt er als we energie uit die hersenen trekken?
Minder creativiteit, minder scherp.
Moe. Nou ja, je wordt gewoon een beetje slaperig, om het zo maar te zeggen.
Ja, okay.
En wanneer is de reactie veel steviger, om het zo maar te zeggen? Bij welke voedingsmiddelen?
Ik denk zware maaltijden, ja, alcohol.
Precies. Dus maar kijk ook bijvoorbeeld, hè, wij zijn heel erg koolhydraatlastig geworden. En dat wil niet zeggen dat ik hier negatief iets wil vertellen over koolhydraten. Maar in het algemeen is het zo dat er heel veel pasta, pizza en al dat soort dingen gegeten wordt.
Dus brood, Nederlanders.
Halleluja. Brood, broodje kaas, glas melk. Boe. Maar dat even midden gelaten. die zorgen voor die postprandiale inflammation reaction. Hè? Dus die zorgen ervoor dat die bloedglucosespiegel heel erg uit zijn balans getrokken wordt. En die zorgt ervoor dat er heel veel energie uit de hersenen weggetrokken wordt naar dat immuunsysteem om dat zaakje op orde te krijgen. En dat maakt je slaperig na de lunch. Nou, als jij je veel kritischer en meer bezighoudt met wat je zeg maar 's middags bijvoorbeeld eet, hoef je die postprandiale reactie helemaal niet in die mate te hebben. Waardoor je ook helemaal niet dat moeheidsgevoel ervaart.
Wow.
Maar dat wil niet zeggen dat dan alsnog het waardevol kan zijn om een powernapje te doen. He, dus dat is dan een soort add-on. Bij sommige mensen is het eigenlijk gewoon meer geïndiceerd omdat ze gewoon de verkeerde voedingsmiddelen eten.
Ja.
Maar zo'n powernap is gewoon heel erg waardevol om toe te passen. Maar nogmaals, op jouw vraag, hoe kun je dat zien? Nou, dat je gewoon gedurende de hele dag min of meer over voldoende energie beschikt.
Ja.
En dat is niet bij heel veel mensen het geval.
Het is interessant dat jij deze vraag zo beantwoordt, Floris. Omdat ik had verwacht dat je een antwoord zou geven van nou... goede slaap kun je afmeten aan hoe laat je naar bed gaat, hoe lang je slaapt, et cetera. Maar jij begint eigenlijk met het resultaat van de slaap is de energie die je gedurende de dag nodig hebt om te performen.
Precies.
Heel logisch eigenlijk.
Ja. Het is het resultaat van een goede nacht.
Ja. Kwaliteit. Dus als jij gemiddeld de vraag stelt aan iemand, hoe is jouw nachtrust?
Ja.
Gaan ze jou natuurlijk allemaal symptomen van die nachtrust benoemen.
Ja.
In plaats van dat ze zeggen van ja, maar een nacht is perfect. Want ik heb gewoon maximale performance gedurende mijn dag.
Ja, want mensen worden dan met een soort brain fog wakker. Weet je. Dan, en ze, of ze sleuren ze door de dag of ze drinken.
Eerst koffie.
Eerst heel veel koffie of 5 keer op die snoes knoppen, kloppen. Ja, wat het is. En vervolgens rond 1 uur of 11 hebben ze eigenlijk al een eerste dipje. Om het zo maar te zeggen. Overigens, het is helemaal niet verkeerd dat je overdag een beetje een dipje hebt. Dat is ook nog een belangrijk punt misschien even kort aan te halen. We hebben natuurlijk een circadiaan ritme. Dat is ons 24-uurs ritme in feite waar we mee functioneren.
Ja, 3 keer 8.
Precies, maar we hebben ook een intradiaan ritme. En intradiaan ritme zijn ook cycli van ongeveer 90 minuten. En dat wil zeggen dat je lichaam en je alertheid gedurende de dag nooit de hele dag 100%. Dat zou natuurlijk al absurd zijn. Ik denk dat je helemaal knettergek zou worden als je dat zou kunnen, bij wijze van.
Seizoenen in de dag.
Precies, die zijn er absoluut. Maar wat wij tegenwoordig doen, of wat volkstammen doen, en jij noemt het net en daarom dat ik erop kom. Dan voelen we dat we even een beetje wegzakken. Nou, dan hup, zoet erin. Hè? Dus een energy bar of energy drinks of koffie of weet ik. Dus we overroelen weer even dat gevoel van ons lichaam. In plaats van dat we even rustig gaan zitten. Even gewoon een minuutje bewust ademhalen bijvoorbeeld. Of weet ik wat. Van dat soort simpele dingetjes. Nee, we gaan er gewoon weer wat ingooien en we gaan door. Dus wat krijg je dan aan het einde van de dag? Dat je lichaam eigenlijk op elke moment dat hij even wat in dat seizoen even terug wil. Dat je hem weer in een van de opzodemieter gegeven hebt. Ja. En daardoor ben je aan het einde van de dag ook gewoon veel meer moe en veel meer uitgeput dan eigenlijk nodig is.
Ja, want je hebt hem op de verkeerde manier aangejaagd.
Ja, precies. Je jaagt hem op de verkeerde manier. En dat blijven we maar doen.
Ja.
Weet je? En ja, nu we gaan we kunnen het over nog 100 dingen hebben ook. Maar dat vele drinken wat we ook overdag doen. Dat zijn ook allemaal soort stressreacties. Hè?
Ja.
Dus waar moet je... Iedereen loopt tegenwoordig overal met van die drinkflessen rond. En elke 5 minuten wordt er aan zo'n fles gelurkt. En weet ik veel allemaal wat hij meer zei. Vroeger werd er niet om de 5 minuten aan een fles gelurkt. Hoor.
Nee.
Dus je mag blij zijn als ze ergens een waterplaats vonden waar veilig water was en waar ze wat konden drinken. Maar tegenwoordig is het zo, en dat is ook wat je van heel veel ouders ook ziet. Hè. Je moet genoeg drinken, je moet genoeg drinken, je moet genoeg drinken. Ja, dat is ook wel zo. Maar moet dat om de 10 minuten, om het kwartier, om de 20 minuten? Hoe vaak, denk er maar voor jezelf zo over na. Hoe vaak drink jij een kop koffie? Of hoe vaak drink jij een glas water? Of een slokje water?
Ja, ik denk als je gaat tellen, dat ergens tussen de 10 en de 20 keer ligt.
Is dat rustgevend voor je immuunsysteem?
Nee, want die krijgt net als dat eten iedere keer...
Gaat het nadenken. Gaat wat gebeuren. Ja, wat komt er binnen? We moeten even gaan nadenken. Dus wat doet dat met je energiehuishouding?
Ja, wauw.
Het zijn hele simpele dingen hoor. Ik bedoel, het is een beetje evolutionaire geneeskunde waar ik het over heb.
Ja.
Maar we zijn met z'n allen... Weet je, die 24-uur-7 maatschappij, dat alles overal altijd maar beschikbaar moet zijn. In welke vorm dan ook, of nou eten of drinken is.
Super ongezond.
Ja, het is gewoon niet wie we zijn. Dus ik heb het tegenwoordig ook over de homo fragilis en niet meer over de homo sapiens.
Ja, ja.
Hè, dus wat ons sterk gemaakt heeft, heeft ons heel kwetsbaar gemaakt. Ja. En,
zie je hierin ook dat wij, ik had het hier laatst over met iemand die, we hebben natuurlijk riolering gehad, verwarming gehad. Allerlei ingenieuze systemen, sanitair, in de tijd van de Romeinen.
Ja,
dus dan hebben we het rond het begin van de jaartelling.
Ja.
En dat is allemaal weggeëpt in de middeleeuwen. Daar zie je dat we eigenlijk als volk massaal de das om hebben gedaan. Die kennis is gewoon niet meegenomen. En opnieuw moeten we dan uitvinden hoe dat werkt.
Ja.
We vinden ons natuurlijk als mens heel erg knap. We zijn heel modern met onze laptopjes en onze telefoontjes en nou, noem allemaal maar op.
Ja.
Is het eigenlijk ook een pleidooi van laten we teruggaan naar de basale kennis, waar de rijkdom zit die ons leven echt die we nodig hebben om een goed leven te leven.
Ja, ik denk het wel. Hè. Een heel mooi voorbeeld is wat me nu te binnen schiet als jij dit nu vertelt. Hè. Dat is thermoregulation, hè. Dus thermoregulatie van ons lichaam. Hoeveel mensen hebben het niet altijd koud?
Ja.
Ja, en dan zitten ze in de auto en dan gaan die kontwarming aan. En dan gaan we weer naar de woonkamer. Hè. Dan gaat die, dat ding weer een graad omhoog. Ja. En noem het allemaal op, weet je. Dus. En nou, we hebben nu dan die ellende gehad met de Oekraïne en nog steeds overigens helaas. Die energieprijs gaan door het dak. Dus iedereen gaat er nu eens over nadenken. Oh, misschien moet ik mijn dingetje maar eens een graadje lager zetten.
Ja, en
een
trui aantrekken.
Een extra truitje aantrekken als zodanig. Maar dat fenomeen dus van thermoregulatie, dat ons lichaam dat van nature eigenlijk zelf heel goed kan, dat hebben we gewoon voor een heel groot deel verleerd.
Ja.
En
net als ademhalen.
Ja, en die thermoregulatie speelt bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol bij slaap. Hè, want jouw lichaamstemperatuur vanaf een uur of 8 s'avonds begint gewoon te dalen, waarbij het laatste punt gehaald wordt ongeveer om 3:30 s'nachts. En dan pikt die weer op en gaat die weer terug omhoog. Maar als het s'avonds gewoon al in jouw woonkamer te warm is, maak je lichaam eigenlijk al vrij lastig om te gaan thermoreguleren en jezelf goed voor te bereiden op een lekkere nacht slaap.
Wauw.
Dus ik volg dat wel. Dus als je ziet dat bepaalde kennis en kunde er vroeger was, maar dat geldt ook voor onze cognitie. Hè? Ik bedoel, hoeveel mensen kennen nog een telefoonnummer uit hun hoofd?
Ja, bijna niet.
En als ik mijn kinderen, die zijn allebei in de 20, zie. Daan, jij en ik, hebben nog geleerd auto te rijden met een kaart op de schoot.
Klopt.
Nou, ja. En dan mijn kinderen.
Statenboek erbij.
Ja, precies. En mijn ouders die zijn recent verhuisd. En toen hadden we al die reisgidsjes en al die Michelin-kaarten en weet ik wat. Ik vond het echt nostalgisch supermooi. Uiteindelijk is het allemaal bij de kringloopwinkel en weet ik wat allemaal terechtgekomen. Maar mijn kinderen weten eigenlijk helemaal niet wat het is om op een kaart te kijken. Ik bedoel, ja, wel op de telefoontje en dan typen we gewoon dus zeg maar ook de topografische kennis. En ze draaien naar links en naar rechts. En
ja, of naar Italië te rijden en gewoon te denken, ik moet deze steden aanhouden en dan
precies,
kom ik er.
Ja, precies.
In plaats van dat ik, mijn navigatie zei, nu heb ik een probleem.
Ja, dus zijn we daarmee slimmer geworden of niet?
Hmm. Nou, dat is een goede vraag. Even naar als jij nu tips zou kunnen geven aan ondernemers en mensen met een druk bestaan voor het verbeteren van die diepe slaap.
Ja.
En ik hoor je ook al uitstapjes maken naar voeding en alles heeft op elkaar invloed. Maar als je nu een ondernemer voor je hebt, nou je hebt een ondernemer voor je.
Ja.
je stelde straks al de vraag van hey, hoe is het met jouw nachtrust? Ja. Nu met de kennis die je me nu geeft, denk ik ook, heb die vraag helemaal verkeerd beantwoord.
Nee, dat is prima.
Maar wat zijn de tips? Hoe kunnen we zorgen dat we een betere nachtrust gaan maken vannacht?
Nou goed, belangrijk is te weten voor jezelf dat the night mirrors the day. He, dus wat je overdag doet, op het moment dat je je ogen open doet, tot op het moment dat je je ogen dicht doet, dat bepaalt uiteindelijk hoe goed jij 's nachts slaapt. Dus als mensen hebben met inslapen, met doorslapen, stelselmatig vroeg wakker zijn, dat zijn zeg maar de drie meest voorkomende problemen van slapeloosheid, of in ieder geval uitdagingen daarmee. Dan ligt de oorzaak in de dag.
Wauw.
En dat is iets waar veel mensen vaak niet over nadenken. Nou, ik ga een paar hele basale dingen met je delen. Maar dat is deels ook omdat het voor mij dogma's zijn. Ik vind het zo belangrijk daar bij stil te staan over na te denken. Maar goed, de ondernemer als zodanig. Wat is de grootste uitdaging van de ondernemer, noem ik het maar even.
Yeah.
En dat is het altijd maar aanstaan.
Mm.
We moeten altijd bereikbaar zijn. En die mail moet er nog even uit. En ik moet dat teamoverleg nog even doen. En weet ik voor wat er allemaal iets meer zijn. En die offerte moet de deur nog uit. En je kent het allemaal wel. Of ik moet ze nog nalezen. Misschien heb je een team die dat dan voor je doet. Maar dat altijd maar aanstaan is gewoon echt op lange termijn. Ja, zwart-wit gezien.
Killing.
Dodelijk.
Ja.
En waarom? Omdat je gewoon de verkeerde hormonen te lang aanmaakt. Hè? Dus de cortisols van deze wereld en de adrenalines en non-adrenalines en dat soort dingen allemaal meer. En dat holt je gewoon uit, weet je. Dus dat maakt je onrustig en gejaagd. En het wordt ook alleen maar erger. Het is niet zozeer dat het dan daardoor minder wordt. Nee, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Dus wat ik heel veel zie, en dat zijn twee dingen, nogmaals een dogma. Haal die stomme smartphone uit je telefoon of uit je slaapkamer weg. Weg ermee met dat ding. Ja. Dat heeft er gewoon helemaal niets te zoeken. En ten tweede, voor 11:00 ga je niet op je telefoon.
Nee.
Gewoon niet doen. Want ten eerste, als jij als eerste 's morgens je telefoon checkt, ben je dan proactief of reactief?
Reactief.
Wil je dat zijn als ondernemer?
Nee. Ben je niet aan het creëren?
Helemaal niet. Dus wat is de toegevoegde waarde om voor 11 uur bijvoorbeeld 's morgens op dat ding te zitten? Wat levert je dat op?
Nou, ik denk de urgentieverslaving. Ik denk dat er heel veel ondernemers nu denken. Ja, maar stel dat er een klant belt om 8:30.
Ja, en?
Ja.
Dan bel je hem om 11 uur terug.
Ja. En waarom 11 uur?
Nou, ik heb voor mezelf de grens gewoon op 11 uur gelegd. Ja. I don't care, het mag ook 10 uur zijn. Ook al is het gewoon een uur nadat je bent wakker geworden.
Ja, die meest productieve tijd van je dag.
Ga die niet vernachelen met allemaal sociale shit.
Ja.
En ik zeg het echt letterlijk een beetje denigerend, maar het is sociale shit. Ik heb nog gekend dat je een telefoon met een draaischijf had.
Ja.
Ja, en als ik op mijn fiets naar de school ging of naar mijn studie of whatever, dan had ik niet een telefoon in mijn zak of weet ik veel. Nee, als ik, thuis...
ik verlang wel eens terug naar die tijd.
Ja, nee,
toch? Maar... ja, ik bedoel, ik klink als een oude zak als ik het zeg, maar
dat is ook zo.
Wat een rust, jong.
Ja, maar ik bedoel, dus het heeft ons heel veel voordelen gebracht. Ja. Maar wat ik nog meer heel erg belangrijk vind, is dat ook waar heel veel ondernemers niet bij stilstaan, alle impressies die je de hele dag binnenkrijgt, die laten een print achter in je brein. En wat is de kracht van reclame? Want jij zit een beetje in die wereld, Daan.
Nou ja, de kracht van reclame is die herhaling. Je gaat handelen naar hetgeen wat je heel veel ziet en hoort.
Dus en jij ziet dus de hele dag stomme filmpjes op YouTube of weet ik wat allemaal.
Dumpert, noem maar op.
Weet ik van deze wereld. Allemaal leuk, maar wat doet dat met jouw brein?
Hmm.
Wat doet dat met jouw focus? Wat doet dat met jouw gevoelens? Weet je? En ik denk dat heel veel ondernemers daar veel te weinig bij stilstaan. Dus mijn, om het lang voor kort te maken, even in dit geval 2 dogma's. Haal die smartphone uit je slaapkamer en zorg ook dat je partner dat doet.
Ja, tip 1.
Weg te
smartphone uit de slaapkamer.
Boom. En 2 is zorg dat je voor 11 uur 's morgens of 10 uur of welke tijd ze dan ook dat je 's morgens opstaat. Hou die eerste uren maagdelijk aan jezelf.
Ja.
En ga daar creëren. Want hoeveel fijner is de dag als je al die taak gedaan hebt.
Dat is zo heerlijk.
Man. Oh man, dat is.
Dat zijn de beste dagen.
Oh, dat is relieving.
Het lukt maar echt niet lang, niet elke dag. Nee. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld morgen moet ik een hele dag naar Amsterdam.
Ja.
Dan moet ik daar om 8 uur zijn, omdat ik om 9 uur tot 5 uur een training geef.
Ja.
Fantastisch, kan ik enorm van genieten.
Ja.
Maar de mooiste dagen zijn de dagen waarop ik, ja, ik weet niet of het correct is, maar ik ga heel vaak om 5 uur op.
Ja.
En dan is het huis nog stil. Heer. Ik weet dat niemand me belt. Ik weet dat niemand me mailt. En dan eerst iets lezen wat me inspireert.
Ja.
Of journalen. Of ik ben gelovig, ik bid.
Ja.
Mediteren heb ik ook de waarde inmiddels van ingezien.
Geweldig.
Ik heb sinds kort dan wat lichaamsoefeningen die ik doe als ik dan niet mijn personal training heb om 7 uur of 8 uur. Dat soort dingen. En dan soms is dat een kwartiertje. Hè? En soms is dat een uur.
Ja.
En een enkele keer zelfs langer.
Ja.
Maar daarna ga ik produceren.
Ja.
De meest belangrijke dingen. Ik ben meestal voor 8 uur klaar met de belangrijkste taken van mijn dag.
Maar wat voor gevoel geef je dat?
Ja, victory. Ik heb echt altijd zo'n overwinningsgevoel.
Ja.
En eigenlijk kan er ook niks meer misgaan.
Nee. Hè, maar de fear of missing out of te denken dat die klant belt, dat is natuurlijk gewoon idee fix. Het is gewoon een illusie die we onszelf...
Nou, we hadden het hier net even over en dat misschien mogen we dat er even bij halen, Floris. Jij zei net iets heel interessants voordat we begonnen met opnemen.
Mm-hmm.
En dat is namelijk dat we vaak met angsten bezig zijn, hè, met problemen die zich nog niet hebben aangediend.
Precies.
En mijn moeder zei altijd, een mens leidt het meest door het vrezen dat hij vreest.
Precies.
En dat is natuurlijk zo'n hele oude, net als rust, reinheid en regelmaat. Die ze er ook bij ons heeft ingestampt.
Ja.
Maar wat een waarheid.
Ja, is ook
dat
zo.
We heel vaak onze mentale capaciteit...
Ja.
In de eerste uren van onze dag bezig zijn met dingen... die zijn er niet eens.
Nee.
Daarom, hoe kijk jij dan naar nieuws? Want ik heb voor mezelf... ik heb nog maar 1 krant waar ik abonnee op ben. Ja. Dat is het Financieel Dagblad.
Ja.
Die ik overigens niet elke dag lees. Ik verzamel ze meestal. En zaterdag ram ik er gewoon even de hele week doorheen. Haal ik er scheurlijke dingen uit. Dan heb ik weer interessante podcastgasten en dat soort dingen.
Ja.
Maar alle shit van deze wereld die maar de hele tijd over ons uitgegoten wordt. Jij had het net over die imprint.
Ja.
Ik heb niet de mentale kracht en capaciteit. Mijn schoonvader zou zeggen, ik ben te teer gebouwd. Om al die negativiteit. Want ik heb het gevoel dat je het ook moet, zodra je het binnenlaat, moet je het ook verwerken.
Ja. Ja.
Het kost mij heel veel energie. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou goed, ik heb een hele carrière in de financiële sector gehad. Ik las 7 kranten per dag. Een tijd lang. Engelse kranten, Amerikaanse, Nederlandse, Belgische. En ik kom uit een familie, zeg maar, ik noem het maar een beetje deels intellectueel is. In ieder geval zeker mijn vader, die kon de krant spellen en die luisterde de hele dag naar de radio, Radio 1 en dit en dat. En die wist me altijd van alles en nog wat te vertellen. Ik heb daar een soort aversie misschien impliciet daar wel door ontwikkeld. En wat gebeurde er na mijn financiële carrière? Toen heb ik al die abonnementen opgezegd. En een deel liep natuurlijk via mijn werkgever. Maar ik had ook nog 1000 NRC. Ik had het Financieel Dagblad. Ik had de Financiële Economische Tijd. En ik vertelde dat tegen mijn vader. Hij zei, je bent gek geworden. Dat meen je niet. Heb jij je krant opgezet?
Het einde van jouw leven.
Kun je het niet betalen of zo? Vroeg mijn vader. Ja, het was het einde. Ik wil het abonnement wel voor je betalen en zo. Hij was echt helemaal uit zijn huisje, zeg maar, op dat punt. En ik zei, nee, ik stop er gewoon mee. En wat ik nu doe, ik ga 1 keer per dag even de koppen snellen, zeg maar, op de belangrijkste platforms die ik dan belangrijk vind als zodanig. En that's it. Hè? Dus ik negeer het. En ik heb het ook een beetje ooit, maar dat boek is al heel wat gedateerd. Timothy Ferris, de 4-Hour Workweek. Mm-hmm. Daar had hij het over een low information diet. Nou, dat dacht ik, die gast heeft gewoon absoluut gelijk. Dus dat is toen voor mij de spark geweest. Om er iets mee te gaan doen. En hij zei, weet je, als het belangrijk is, vertel het je toch wel. Want dan zit je in het café en dan, hey, heb je het al gehoord? Of,
nou, dat is ook zo. Ja, je dus, hoort het echt wel.
Ja, daarom. En 80% is gewoon...
Fear of missing out.
Ja, je hebt er echt helemaal... je hebt het gewoon niet nodig.
Even, wij hebben een hond. En vaak s'avonds nog even een wandelingetje. Super. Wat me opvalt is dat bijna overal de televisie aanstaat.
Ja.
Wat is er gebeurd met de mensheid dat we zo dom zijn geworden dat we de hele dag televisie kijken?
Ja, ik weet het niet dan.
Ja. Ja, maar als we even, wat is de invloed? Ja, dus heel veel mensen gaan tussen 10 en 11 naar bed.
Ja.
En hebben dan eigenlijk het laatste wat ze doen is het knopje van de televisie uitzetten. Mm-hmm. De gordijnen dicht, lampen uit.
Ja.
Ze lopen naar boven. Ja. Er is geen avondritueel.
Nee, ja, gemiste kans. Vind ik. He, dus alleen dat.
Heb jij een avondritueel?
Ja, ik heb absoluut een avondritueel. Het is niet een heel erg spectaculair ding, maar het gaat er vooral om dat het op routinebasis is. En dat klinkt dan weer saai. Heel veel mensen vinden dat dan saai. Ik vind dat niet saai. Ik vind dat heerlijk.
Ja.
Maar waarom is het zo belangrijk? Omdat je brein dan eigenlijk al weet, Floris gaat zich voorbereiden op zijn bed. Ja, zo simpel is het gewoon. En kijk, als jij op je horloge kijkt, Daan, dan staat er nu op dit moment, weet ik wel, 12 uur nog wat op. Het regelcentrum in onze hersenen weet helemaal niet wat 12:11 is. Hè? Dat
kan er geen rekening mee.
Nee, dat kan geen klok kijken. Dus ons lichaam heeft hele andere signalen nodig op basis waarvan het weet. Het is bedtijd. Of, het is ochtend. Het is middag. Weet je, dus want hoe weet jouw lichaam eigenlijk nu dat het 12:00 is?
Niet? Nee.
Dus het moet dat afleiden aan daglicht, aan temperatuur, binnen, buiten, aan eten, bewegen, sociale interactie. Dat zijn allemaal aspecten waar het lichaam, zeg maar, van buiten naar binnen signalen krijgt en op basis daarvan gaat reageren. Als jij dus 's avonds een sterk avondritueel hebt, dan geef je lichaam dus dat signaal en dan kan het de processen activeren. Los van dat het natuurlijk al in ons circadiaan ritme zit, maar dat kun je daarmee dan versterken. Dat het weet, hij gaat nu het licht uitdoen, hij doet nog een wandelingetje buiten, hij controleert nog even dit en dat. Ik schrijf dan altijd nog even wat dingetjes op, ik wil dan even mijn brein leeg hebben, ik leg mijn sleutels klaar, dat ik die smoort niet op lopen te zoeken.
Ja.
Nou, en dan ga ik inderdaad ook naar boven, ik poets mijn tanden, meestal lees ik nog 3 pagina's, maar dan lig ik al... op apengapen. Ja, en dan ik heb 2 kussens. 1 leg ik dan weg, want dat is me dan te dik. En dan ga ik gewoon lekker slapen. Dus ik heb gelukkig ook geen probleem met inslapen als zodanig. Maar als ik dat ritueel niet volg, dan merk ik gewoon dat ik een beetje van de leg ben.
Ja.
Dus ik kan iedereen heel erg adviseren dat te doen. En de vraag is, ja goed, moet dat met of zonder televisie? Wat ik belangrijk vind daarbij is wel, je kunt het veroordelen of je kunt er een mening over hebben. Dat is prima, weet je. Alleen als iemand het helpt om goed te ontspannen 's avonds en daardoor makkelijk kan en goed kan doorslapen, heb ik er verder helemaal geen moeite mee.
Nee.
Alleen ik denk dat schermpje in het algemeen, wat je tegenwoordig ziet, is mensen kijken en tv en hebben dan nog een keer een smartphone of weet ik wat op hun schoot. En dan lopen ze 2 dingen tegelijk te doen. wij zijn altijd nog oermensen die in de toekomst leven. Hè? Dus ja. Ons brein kan er eigenlijk helemaal niet goed mee overweg. Al die input die we krijgen. En nogmaals, die imprint die we dus de hele dag op ons in laten beuken. En of dat dan een negatieve... ik kijk graag krimis. Hè? Dus ik kijk ook deels Duitse televisie op ARD of ZDF. Ik vind ze leuk, maar ze zijn eigenlijk ook altijd een beetje negatief. Er is altijd wel ergens iemand waar de nek van doorgesneden is. Of iemand die in een zak gestopt is en in het water gegooid. Of weet ik veel wat. Ja. Ja, leuk en spannend. Maar is het echt zo goed voor jezelf als persoon om daar ook dan vaak naar te kijken? Voor een keer is dat prima.
Ja.
Maar de kunst is wel gewoon te zorgen daar ook een goede balans in te vinden. Ik denk dat het een beetje een toverwoord en ook een containerbegrip is, maar de balans tussen...
Nou, het is misschien een jeukwoord, maar het is ergens, naarmate je ouder wordt, ga je wel beseffen dat die belangrijker wordt.
Ja.
Vanuit Storybrand vind ik films en series waanzinnig interessant vanwege het storytelling aspect. En natuurlijk ook deels de ontspanning die je erdoor kan ervaren. Omdat je even gedwongen wordt om in een
andere wereld
te stappen. Ja. De keerzijde ervan, dat merk ik nu ik ouder ben en kinderen heb, is dat als het echt negatieve spannende thrillers zijn, dat ik er steeds minder mee heb.
Ja.
En dat ik het liever iets kijk waar ik heel blij van word.
Precies.
En input geeft en... Heb jij ook ervaren en kun je dat ook bevestigen dat als je zeg maar dat laatste wat je leest, het laatste wat je tot je neemt voordat je gaat slapen, je had het daar net al over bij de powernap, werkt het ook in je nachtrust door?
Ja, absoluut.
Ja.
Dus ik heb ook iets dat heet de Wake Up Happy methode en dat is daar mede op gebaseerd. Dus als jij 's avonds met een bepaalde gedachte naar bed gaat, een positieve gedachte, dat je vaak ook weer met een positieve gedachte 's morgens daarmee opstaat. Ja. Er zijn natuurlijk nog een heleboel aspecten die daar ook op van invloed zijn, maar het werkt echt door.
Is er een, kun je ook zeggen van, hey, als je nou een hele week goed geslapen hebt, dat er een cumulatief effect nog ergens in zit? Dat je zegt van, nou, als je dit langer termijn of structureel beter doet, want één keer een goede nachtrust is misschien nog niet, zet nog niet de zoden aan de dijk die je wil.
Nee, de uitdaging zou moeten zijn, of het streven misschien anders geformuleerd, dat je toch wel van de... Na 7 nachten de 5 gewoon goed slaapt. 7 op 7 is top, maar dat gaat zeker niet iedereen lukken, want er is altijd wel een keer
en ook iets. Niet in elke levensfase.
Nee, daarom. Ik heb een kat thuis en die kat die is een beetje aan het dementeren. Die is inmiddels weet ik hoe oud. En die heeft dan af en toe de neiging om midden in de nacht uit te gaan lopen krijsen en janken. Ja, dan kan ik nog zo goed willen leren slapen of whatever. Of mijn best hebben gedaan, maar dat beest haalt me dan gewoon uit slaap.
Ja. Nog 2 hele belangrijke vragen die bij mij leven over slaap. Mm-hmm. Dat is... hoeveel uur heeft gemiddeld een mens nodig? Want een van de dingen die misschien inmiddels al in het hoofd van de luisteraar is opgepopt is van ja, maar Floris, ik kan gewoon met heel weinig slapen. Dus, mm-hmm. dus dat verhaal, de hoeveelheid uren. En ook is het een fabeltje dat de uren voor 12 uur 's nachts dubbel tellen? Die 2 dingen.
Nou, het is in ieder geval om op de eerste vraag te antwoorden. Ik maak altijd de vergelijking met de weegschaal.
Ja.
Als ik op de weegschaal ga staan en ik zie daar, weet ik veel, 80 kilo staan. Dan zegt die 80 me helemaal niks. Hè? Dus met andere woorden, hoeveel lean mass en botmassa en vocht en spier en noem het allemaal op. Dus je wil eerst weten, hoe is die samenstelling van die 80 kilo? Hè? Want dat bepaalt uiteindelijk of die 80 goed of niet goed is. Want je hebt ook iets dat heet skinny vet. Hè? Sommige mensen zien er gewoon heel erg goed uit. Maar hebben toch het verkeerde viscerale vet onder hun huid. Hè? Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk er minder gezond van buiten gezond uitzien. Maar van binnen minder gezond zijn dan dat ze er van buiten uitzien. Dus dat is 1. Dus even naar slaapduur toe is het zo dat even grosso modo een volwassen persoon, zeg maar van de 18 jaar of ouder, zo ergens tussen de 7 à 9 uur slaap dienen te halen.
Ja.
En dan zeggen mensen wel eens, ja, leuk, maar ik heb niet zoveel slaap nodig, wat je net al zei. Nou, er zijn heel veel interessante wetenschappelijke onderzoeken al gedaan. Als je structureel 6 uur of minder slaapt, is de kans dat je bijvoorbeeld weer te weinig natural killer cells aanmaakt, is gewoon veel groter. Dus de kans dat je kanker op lange termijn ontwikkelt is vele malen groter. En de groep tussen 6 en 7 uur, dat bepaalt ook al dat die gewoon op het randje zitten, zeg maar, van wat het lichaam in tijd nodig heeft.
Dus je wil geen 6'jes of 7'jes culturen in je slaap?
Nee, in feite niet. Als dat niet nodig is. Alleen is het wel zo dat er ook heel veel mensen zijn die 7 tot 9 uur slapen en 's morgens net zo
ja, beroerd wakker worden. Toch?
Als dat ze er, ja, als ze er 's avonds ingekropen zijn, nou, dan weet je dus dat er daar hele andere dingen aan de hand zijn die je, ja, eerst verder moet onderzoeken. Dus dat is één. Twee, even voor wat betreft de uren voor 12, dat is een soort ja-nee vraag. Hè? Dus als je puur naar de wetenschap kijkt, dan zou je zeggen, nou, het is gewoon een fabeltje. Als we dat een beetje nuanceren, kun je het eigenlijk als volgt zien dat die regelmaat, waar je het net ook al een klein beetje over had, of waar we het net over gehad hebben, is heel belangrijk. Mm. En jij zegt ook, ik ga s'avonds om een uur of weet ik wat, 9:30 naar bed en ik sta 's morgens om 5 uur op, ik noem even wat. Als je dat elke dag zo doet, dan weet jouw lichaam, Daan geeft mij van dan tot dan. En dan moet ik zien dat ik in die tijd al die processen kan fixen.
Dus je programmeert het eigenlijk.
Ja, in feite wel. Dus, ja. En dat is een,
eigenlijk
dat,
heel logisch.
Ja, dat is de nucleus hypochiasmaticus. Dus dat is een soort groepje neuronen in de hersenen, in de hypothalamus, die dat allemaal stuurt. En, maar als jij elke keer maar wat doet, ja, vroeg, laat, dit, dat, de nacht door, bla bla bla. Wat we als jonge mensen doen, wat ook prima is. Dan weet op een gegeven moment dat groepje neuronen niet meer, wat heeft Daan nou eigenlijk nodig? Hmm. Want ja, die is, ja, eigenlijk gewoon van de leg. Ja. Hè? Dus dat is net met kippen, die leggen dan of heel veel eieren of geen eieren, ja, of whatever. Nou, dat, ja, gebeurt eigenlijk in jouw lichaam dan in feite ook.
Wow.
Dus op het moment dat jij jezelf die regelmaat hebt opgelegd, tussen aanhalingstekens, dan zal je lichaam ook veel beter weten wat jij nodig hebt op het moment dat jij dan dat licht uitdoet.
Fantastisch.
En in dat kader is het zo dat, stel dat je ongeveer om 10 uur naar bed gaat elke avond, dan is het zo dat de eerste 4 uur van de nacht, mits je die regelmaat hebt, dus dat zeg ik er eventjes bij, de belangrijkste processen voltrokken worden die ik al eerder in deze podcast voor een deel,
wow,
genoemd heb.
Ja.
En dat noemen ze ook wel de kernslaap. Daarvan zit een deel voor 12 uur en een deel na 12 uur. Dus daarom de ja-nee, en de nuancering van mijn kant uit. En nogmaals, als je onregelmatig werkt en bijvoorbeeld 's nachts of later of vroege diensten hebt als zodanig, dan loopt dat ook allemaal weer een beetje anders. Want jouw diepslaap, als je overdag moet slapen, zul je dan voor een deel inhalen die je dan 's nachts niet hebt gehad als zodanig.
Ja.
Ja, dus,
dus dat lichaam kan wel wat hebben.
Het lichaam kan zeker wel wat hebben.
Maar je moet er wel voor zorgen.
Je moet er goed voor. Je, ja, moet de goede omstandigheden creëren. En precies, nogmaals, het is eigenlijk gewoon heel bazaal. Hè? Het, ja, het is geen rocket science of zoiets. Maar door onze leefstijl staan we zo ver af van wat eigenlijk normaal is.
Ja. Ik heb hier voor mij, en dank daarvoor, de eerste druk.
Ja, klopt.
Maar je bent al bij de 11e.
Juist.
En er komt een herziene uitgave.
Ja, en dat is heel leuk dat je dat even aanhaalt. We zitten echt in de sweet spot nu op dit moment. 17 maart, dan is de World Sleep Day dit jaar.
Ja.
Dat is elk jaar overigens, maar dit jaar is dat dan volgende week vrijdag in dit geval. En daar herlanceer ik mijn nieuwe boek. En wat is daar nieuw aan? Nou, we hebben elk hoofdstuk gewoon weer even een beetje geredigeerd en op de laatste, ja, wetenschappelijke stand gebracht. Maar er is ook een heel hoofdstuk aan toegevoegd. En dat gaat over onregelmatig werk, omdat ik vond dat dat ontbrak. Omdat in Nederland zeker, maar voor deels ook voor België.
Waanzinnig interessant, joh.
Ja, heel wat mensen onregelmatig werken. Ja. Maar ik zeg ook dat we eigenlijk allemaal nachtwerkers zijn geworden. En dan denk je, wat bedoel je daar dan mee? Nou, we zijn zo door onze leefstijl eraan gewend geraakt ons bioritme te verstoren. Door schermpjes, door kunstlicht, door in het weekend uit te slapen, door in het weekend te laat naar bed te gaan. Veel later dan, zeg maar, door de week. En zo wordt elke keer ons bioritme, zeg maar, op de proef gesteld. En daardoor zijn we min of meer met z'n allen een soort nachtwerker geworden.
Ja.
En professor Til Reuneberg, hè, dat is een man van de Universiteit München, heeft daar heel veel interessant onderzoek naar gedaan. Maar als wij met z'n allen ons bioritme weer gewoon een beetje de plek geven die het nodig heeft, en dat is ook in hoofdstuk 8, het nieuwe hoofdstuk, zeg maar, waar ik daarop inga. Dan ga je gewoon overnight in feite beter functioneren.
Wauw. En daar gaat het om, performance.
Ja.
Misschien, wat wil jij weggeven als cadeautje aan de luisteraars om ze op weg te helpen naar een betere nachtrust? Want je hebt een website.
Ja.
Waar gaan we ze heen sturen?
Nou, wat in ieder geval waardevol is of interessant kan zijn, dat is natuurlijk gewoon www.floriswaltersson.com.
Ja.
Daar kunnen ze naartoe gaan, dus dat is een hartstikke mooie. Ik heb jou drie suggesties gedaan.
Ja, zullen we gaan voor het luisterboek met de 9 beste tips uit het boek Superslapen?
Ja, lijkt me een goed idee.
Dat is een mooie.
Ja.
Dan nemen we die link gewoon op in de comments.
Ja.
En ze kunnen hem ook vinden op je website.
Absoluut.
Laatste vraag. Als alle billboards in Nederland en België een dag van Floris Woutersson zijn, wat zou je erop zetten?
Wat zou ik erop zetten? Life is better in pyjama's.
Fantastisch, ja. Dit is een mooie.
Ja,
ja geweldig. Dankjewel, Floris. Ontzettend waardevol verhaal.
Dankjewel.
Super helder uitgelegd. Ik denk dat we allemaal als ondernemer extra gemotiveerd zijn. En ik zou zeggen, ga naar... waar gaan we het boek kopen? Waar wil je ze hebben?
Nou goed, het meest interessante is www.superslapen.nu.
Ja.
Dat is de boekenwebsite. Daar vind je gewoon alle informatie over het boek.
Ja.
En daar zijn ze van harte.
En koop de nieuwe versie.
En koop de nieuwe versie. Ja. Nou, dat zou hartstikke leuk zijn. En het is ook vooral een hele interessante en nieuwe editie voor bedrijven. Hè, want zeg maar bedrijfsvitaliteit en niet uitgelapen medewerkers is een enorme kostenpost. Die zeer onderschat wordt. Dus niet als ondernemer zelf, maar ook als je medewerkers weer team.
Koop het boek dus ook voor je personeel.
Absoluut.
Dit is echt een aanrader.
Absoluut. Dus, en uitslapen medewerkers zijn gewoon slimmer, beter, handiger, creatiever. En gewoon een grote asset om daar goed aan te werken.
Geweldig.
Ja.
Dankjewel voor je komst.
Jij bedankt ook, Daan, voor het interview. Heel leuk.
Zo, Roeland, dat was Floris.
Ja, fantastisch zeg. Wat een geweldig onderwerp, Daan.
Echt, hè?
Ja.
Dit vind je toch ook helemaal smullen, of niet?
Ja, het is... Ergens is het zo normaal geworden dat je slaapt, dat je er niet meer bij stilstaat wat voor effect slaap doet.
Ja, hè?
En dat hij het dan koppelt aan performance, dus hoe je dag is en hoe je uit je dag komt, en dat weer effect heeft op hoe je nacht is.
Ja.
Ja, dat is wel... dat maakt wel impact.
Ja, en ook... Dat het gratis is.
Ja, dat precies. Ja, ja. En een van de eerste zinnen die hij zei in het begin van het interview was dat ondernemen is een mental game. Dus ja, als ondernemer zijnde wil je alles gaan doen om die game te winnen.
Ja.
Ja, en die speel je vooral hier natuurlijk in je hoofd. Ja, die vind ik zo sterk.
Ja, en ook, hè, dat hebben wij het de laatste tijd ook best wel vaak over, dat die vergelijking met sport... topsporters die dus eigenlijk een tijdelijke prijs willen winnen. Want ja, wat een gouden plak is toch tijdelijk. Want ja, records worden altijd verbroken.
Ja.
Dat de bereidheid van topsporters om alles te geven om een tijdelijke prijs te winnen. Als je dat afzet tegen ons leven, hè, het hele leven. Want een topsportcarrière duurt niet heel lang.
Nee.
Nou, het leven is ook niet heel lang. Laten we eerlijk zijn.
Eigenlijk niet, nee.
Ik denk altijd als ik straks 85 ben, denk ik, nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dus het is allemaal zo... Poep.
Ja, waar is de tijd gebleven?
Toch? Dat zou je vast wel eens hebben dan als je ouder wordt. Heb ik nu al. En als je jong bent, heb je dat helemaal niet.
Nee, dan leef je het hier en nu.
Ja. Dus als een topsporter bereid is om heel hard zijn slaap serieus te nemen, hoeveel te meer moeten wij als mens en als ondernemer helemaal slaap serieus nemen? Om die performance te verbeteren.
Ja.
Maar ik denk ook, hè, dat wat hij natuurlijk ook zei is van you take it for granted.
Ja.
Je vergeet precies wat jij net zegt. Je vergeet gewoon hoe belangrijk slaap is.
Het is net als de zon die iedere dag opkomt en dan ineens is er een moment dat je er naar kijkt en denkt, oh wat schitterend.
Ja.
Maar dat is iedere dag zo.
Ja.
Alleen dan valt het je op.
Ja, of als het 3 weken bewolkt is, denk je van, zouden er ooit nog blauwe luchten komen?
Ja.
Toch dat? Je gaat je pas zorgen maken als het er niet meer is.
Ja, nou, ik moet wel zeggen, want tijdens de intro had het even over mijn slaap. Ik heb wel periodes gehad. Ik heb natuurlijk ook een glutenintolerantie. En dan, nou ja, dat heeft effect op mijn slaap.
Ja.
Dat ik lang 's ochtends wakker werd en gewoon niet uit bed kon komen.
Ja.
Laat ik gewoon iets heel simpels doen. Een half uur eerder naar bed gaan.
Serieus?
Ja.
Heb je dat gedaan?
Ja.
En?
Nou, het duurde wel even, maar uiteindelijk ben ik nu veel uitgeruster dan daarvoor.
Wauw.
Zoiets simpels.
Oh man, dat is zo cool dat je dat zegt. Ik heb bijvoorbeeld ook, hè, ik weet niet of ik dat een keer tegen jou had gezegd, maar als ik 's avonds, jij houdt ook van films, hè?
Ja.
En van series.
Zeker.
Maar soms kies ik er heel bewust voor om geen televisie te kijken.
Ja.
Nou, sowieso televisie kijken heb ik denk ik al maanden niet gedaan. Gewoon omdat ik het gewoon één grote shitshow vind.
Zonder van je tijd.
Ja, echt. Maar als je bijvoorbeeld een avond hebt, herken je dat? Dat je dan ga je lekker thee zetten. Dan ga je lekker op de bank met een boek. En dan, omdat je niet achter een blauw lichtscherm zit, word je eigenlijk al makkelijker moe. En dan ondertussen klets je een beetje met je partner. En dan op een gegeven moment denk je van, nou, zullen we maar eens naar bed gaan? En dan ga je dus ook eerder naar bed. Als je eerder naar bed gaat, heb je ook minder gesnoept. Of iets op tafel gezet.
Ja.
En dan, wat wij dan wel eens doen, is dat is dan wel niet zo heel goed volgens mij. Dat we dan ook nog thee meenemen naar bed, hè? Om negen uur.
Ja.
Want dan, ja, als je alles wat je na 8 uur drinkt, dat kan theoretisch gezien je nachtrust verstoren volgens mij. Maar goed, dat vind ik dan wel gezellig. Maar als je dan om 9 uur in bed ligt en je leest nog wat en je kletst nog wat en je sluit de dag af, dan is mijn volgende dag zoveel beter dan dat ik tv heb gekeken op de bank hangend. Dan voel ik me echt minder. Dat is gewoon minder goed voor je.
Ja, minder productief.
Ja.
Ja. Ja, en dan is het natuurlijk als je Netflix aanzet, dan is het toch makkelijker om nog even die volgende aflevering te kijken, waardoor je in plaats van om 10 uur om 10:30 of 10:45 naar bed gaat. Ja.
Ja, dat. Nou, en automatisch, omdat de kinderen natuurlijk rond 8 uur, 7:45 zijn we klaar met de kinderen op bed leggen. Dus voordat je die film hebt uitgekozen op Netflix, vind ik ook altijd een drama.
Ja.
Ben ik soms zo lang mee bezig dat ik uiteindelijk besluit om geen film te kijken.
Ben nog chagrijnig ook.
Maar als je er een hebt gevonden en het is 8:30, dan ben je dus sowieso per definitie al pas om 10 uur klaar.
Ja.
Nou, ik klink echt als een enorme oude lul, maar nu jij dat zo zei van dat je 1/2 uur eerder naar bed bent gegaan en wat het effect is, moest ik opeens denken aan het effect van dat.
Ja, ja, maar die is wel herkenbaar. Ik kies ook wel eens bewust nu, laat ik gewoon lekker een boek lezen en ik ga geen tv aanzetten of iets. Ik ga gewoon lekker een boek lezen, muziekje erbij.
Ja.
En klaar.
Nou, en mensen vragen wel eens van hoe komt het dat jij zoveel boeken leest? Nou, dat heeft net als bij jou, hè, dat is gewoon brede interesse. Maar hoe kan het dat je zoveel boeken leest? Dat komt ook door dat soort avonden. Want als je 3 avonden in een week ongeveer 1,5 uur leest, heb je heel veel boeken al uit.
Ja.
Want heel veel boeken zijn niet zo dik. Dan kan je echt gewoon 4, 5 uur uitlezen.
Ja.
En dan, daardoor kom ik aan 1 boek per week.
Ja, dat schiet wel lekker op. Ja, dan lees je 4, 5 uur per week.
Ja, dus heb je ook nog heel veel geleerd.
Ja.
Ja, cool.
Fantastisch.
Oké, nou we hebben natuurlijk de weggever van Floris. Dus ga naar floriswouterson.com. Vind je ook in onze show notes en superslapen.nu. En zijn nieuwste boek, dus Superslapen, maar dan de nieuwste versie. Want daar zit ook een hoofdstuk in over onregelmatige arbeid en hoe je dan in je slaap komt. Ik zou zeggen, koop het boek. Het is echt een zegen om te lezen. Ja, waar Roeland en ik nog even je aandacht voor willen vragen, is het feit dat wij samen op 5 en 6 juni op het podium staan in Amsterdam.
Ja, leuk.
En wil je ons nou eens een keertje live ontmoeten? En heb je altijd zoiets van, joh, dat Storyband integreert me. Ik heb het boek gelezen of ik luister de podcast en ik wil iets met mijn boodschap, mijn marketing. Ga dan even naar storybrand.nl. Op de homepage vind je de informatie. En er is nu nog een tijdelijke aanbieding van de tickets van €695 voor de 2-daagse. Dat is echt een koopje. Als je ziet hoe deze workshops beoordeeld worden, de locatie, het eten, het drinken, de coaching, het programma, de materialen. Absoluut een no-brainer. En doe het voordat deze week de prijs omhoog gaat naar €995. Nog steeds een koopje voor een 2-daagse. Hadden we makkelijk voor een 1-daagse kunnen vragen. Maar wij willen dat het klopt en dat het goed is. Dus €695 voor de 2-daagse. Kom naar storyband.nl. Meld je aan, koop je ticket, reserveer je plek. Dan zien Roeland en ik je graag begin juni live in Amsterdam.
Ja, leuk.
Echt zin in. De volgende aflevering is volgende week met Ad van der Hulst.
Ja, onze grote vriend.
Ja, En dat is echt onze grote vriend. Ad is een Rotterdammer, heerlijk. Ik legde laatst een probleem aan hem voor. En dan kijkt hij er ook weer zo anders naar. Nou, ik heb het met je gedeeld, Roeland. Afgelopen vrijdag. Fantastisch, hè?
Ja, dat is heerlijk. Dat heerlijk.
We gaan het met Ad hebben over de 7 verspillingen. En dat komt uit Lean Six Sigma, heet dat geloof ik, hè? Lean Management. Iemand bij Toyota heeft dat helemaal uitgezocht. De 7 verspillingen. Waar verspil je dingen in je bedrijf? Wat kost je dat? En hoe fix je het? Met onze heerlijke Rotterdammer, Ad van der Hulst. Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.